In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede voor hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 119e psalm. Psalm 119. En daarvan het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. En wat er verder volgt in het vijfde vers van de 119e psalm. Het woord van de Heere gaan openen in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tiende hoofdstuk, de versen 25 tot en met 37. De schriftlezing Lucas 10, vers 25 tot en met 37, om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen voor ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 26e psalm, het 8e vers, het versje wat de middengroep van de zondagsschool voor vandaag moest leren. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Vers 8 van 26.
En zie, een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beherven? En hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe lees gij? En hij antwoordende zeide: Gij zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord. Doe dat, en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, ingingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester die weg af, en hem ziende ging hij tegenover hem voorbij. Desgelijks ook een leviet. Als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem effende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des anderen daags weggaande, langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard en zeide tot hem: Draag zorg voor hem, en zo wat gij meer aan hem te kosten zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn, desgene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen en doe gij desgelijks. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Thank you.
de prediking staat het gehele gedeelte centraal wat we met elkaar hebben gelezen. Lucas 10 vanaf vers 25 tot en met 37. We willen met elkaar gaan zingen uit de 146e psalm en daarvan de versen 3, 5 en 6. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Het is de Heer die het recht der armen der verdrukten gelden doet. Het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het liefelijk licht. 3, 5 en 6 van de 146e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heer die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 103e psalm, psalm 103. En daarvan het tweede vers, vers 2 van 103. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, u met goedheid en barmhartigheden wil kronen. Vers 2 van 103, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, waarom, en misschien heb jij jezelf die vraag wel eens een keer gesteld, waarom zou jij later nog naar de kerk blijven gaan? Het kan ook zijn dat iemand aan jou die vraag wel eens heeft gesteld. Want wat is er nou in het christelijk geloof dat de wereld niet heeft? En wat is nou de meerwaarde van het christendom boven datgene wat de wereld je te bieden heeft? Nou, in de wereld moet je jezelf bewijzen. In de wereld geldt het recht van de sterkste. In de wereld moet je jezelf zien te redden. En moet je ook vooral voor jezelf opkomen. Ik denk, jongelui, dat jullie dat ook al merken op school. Je moet goede cijfers halen. En elke week of elke periode heb je weer een bepaald percentage van Rosetta Stones dat je klaar moet hebben. Je moet toetsen maken. Je moet opdrachten inleveren. Je moet jezelf weerbaar maken. En al op steeds jongere leeftijd wordt er heel wat van kinderen gevraagd en verlangd. En als je niet redt, dan moet je maar een niveautje lager. En wie het niet trekt, die komt aan de zijlijn terecht. De prestatiedruk die enorm groot is. En dat leidt er toch toe dat in de maatschappij veel mensen op hun tenen lopen. En het aantal burn-outs is nog nooit zo hoog geweest als in deze dagen. Maar ook onder jongeren zijn er steeds meer die het niet meer volhouden. En die een poosje hun werk of hun studie moeten stoppen. Maar in de wereld is er geen oog voor de kneusjes. Immers, die schijf je af en die stop je weg. Die doen niet meer mee. En die krijgen een sterretje achter hun naam. In de Bijbel lezen we dat de Heere zo anders is. Christus Jezus zoekt juist diegenen op die in de goot liggen. Hij is er voor hen die niet meer mee kunnen komen. Hij is er voor hen die zijn opgegeven en zijn afgeschreven. En juist dat maakt het christelijk geloof nou zo uniek. In de wereld moet je sterk zijn. Maar God heeft nu juist oog voor het zwakke. En hij vraagt nu van zijn volgelingen om precies zo te doen. En dat zien we terug in het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Als thema zetten we boven de prediking de les van de barmhartige Samaritaan. Drie vragen. Wie is mijn naaste? Wie staat er naast me? En voor wie ben ik de naaste? De les van de barmhartige Samaritaan. Wie is mijn naaste? Wie staat er naast me? En voor wie ben ik de naaste? Ik denk, jongens en meisjes, dat jullie misschien wel eens een keer een vechtpartij hebben gezien. Misschien gebeurde het wel in de achterliggende week op het schoolplein. Het ging er flink aan toe en je zag hoe een jongen bij jou uit je klas, Peter, Hij zit in groep 6. Hoe die tegen de grond werd gewerkt door twee jongens uit groep 8. Ze hielden hem stevig vast en hij kon helemaal niets meer beginnen. Je keek je vriendje aan die naast je stond en hij fluisterde je in je oor. Zullen we hem helpen? Verschrikt keek je opzij. Hem helpen. Peter, die vind je nou niet de leukste jongen uit de klas. Hij zit altijd te plagen. En hij pakt altijd wat af van anderen. En je weet ook nog wel hoe hij je soms zo gemeen kan doen. Nu heeft Peter hulp nodig. Wat zou jij doen? Dat is toch de vraag die bovenkomt vanuit ons tekstgedeelte. De Heer Jezus krijgt in ons tekstgedeelte een vraag. Twee vragen. De eerste, meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Vers 25. En vervolgens, wie is mijn naaste? Eigenlijk helemaal geen verkeerde vragen, toch? Want je zou toch willen dat iedereen bij zichzelf die vraag stelt hoe hij nou het eeuwige leven zou kunnen ontvangen. Immers, we zijn wel allemaal op doorreis door dit leven. En we zijn allemaal op weg naar de eeuwigheid. En over pak en beet 100 jaar is er niemand van ons meer. Het is goed om dat op ons door te laten dringen. Alle mensen die hier nu zitten, die zijn er over 100 jaar niet meer. Dan zijn we allemaal immers overleden. Het toont ons toch dat wij hier geen blijvende stad hebben. En dan is het toch ook nodig dat wij onszelf die vraag zullen stellen. Hoe kan ik nou het eeuwige leven beërven? Hoe kan ik nou het eeuwige leven ontvangen? Stel jij jezelf die vraag wel eens? Hoe zal ik straks voor God verschijnen? Hoe kan ik nou delen in dat eeuwige leven? Het is wel goed hoor en nodig hoor als je jezelf die vraag geregeld stelt. Toch, als we die vraag horen stellen in ons tekstgedeelte, zit er nog wel een addertje onder het gras. Want diegene die de vragen stelt, heeft geen oprechte bedoelingen. De vraag is mooi, maar het motief erachter is slecht. Dat blijkt wel uit het eerste vers van onze schriftlezing. En zie, een zeker wetgeleerde stond op hem verzoekende. Wie is die man? Hij is een wetgeleerde, een Torah-geleerde. Eentje dus die thuis is in de boeken van Mozes. En waarom komt hij nou bij deze vraag? Hij wil Jezus zo statig verzoeken. Hij wil hem testen. Het is gewoon een strikvraag. En hij hoopt dat Jezus in de val die hij opzet, dat hij daarin trapt. Deze man is helemaal niet oprecht. Hij doet zich geestelijk voor, maar hij is het niet. Zijn motieven deugen niet. Zijn vraag is niet zuiver. Hij zit vol haatgevoelens, maar hij bedekt dat onder vrome woorden. Jezus doorziet dat, zoals hij altijd een mens doorziet. Ook nu, ook vandaag. Ook mij, jou en u. kunnen ons nog zo vroom voordoen. Maar Jezus ziet wat er leeft op de bodem van ons hart. En daarom laat Jezus die man zelf een antwoord geven op de vragen die hij stelt. En dan moeten we vasthouden, voor de rest ook, dat het eigenlijk een antwoord hier wordt gegeven op die beide vragen die die man heeft gesteld. Wat doen, dus zal ik het eeuwige leven beërven en wie is mijn naast? En opdat die man daar een antwoord op gaat geven, vertelt de Heere Jezus een verhaal. Ik denk dat bij de meeste van ons in het Bijbeltje daarboven staat de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Het is echter de vraag of het nou gaat om een specifieke gelijkenis. Het kan ook meer iets weg hebben van een waargebeurd verhaal dat de Heere Jezus vertelt. In elk geval, een zeker mens, zo lezen we in vers 30, kwam af van Jeruzalem naar Jericho. Hij kwam af, inderdaad, dat is een afgaan. Van het hoge gelegen Jeruzalem naar het lage gelegen Jericho. Jeruzalem dat zo'n 750 meter boven zeeniveau lag en Jericho lag zo'n 250 meter onder zeeniveau. Het was dan ook een behoorlijke afdaling die de reizigers moesten maken. Het gebied tussen die twee steden was in die dagen best wel eenzaam en kon verlaten zijn. Het was een lange weg van zo'n 28 kilometer vanuit de bergen de diepte in. Vele rotsblokken lagen langs de kant van de weg. En de paden gingen soms steil naar beneden. Dan moest je er goed voor uitkijken dat je geen misstap maakte en in een ravijn terecht kwam. Het was een weg die gebruikt werd door de pelgrims, door soldaten, door zakenmensen, door priesters en door levieten. En links en rechts van de weg waren rotsen met diepe holen en met grotten. Ideaal om je te verbergen. Bijvoorbeeld als het noodweer zou gaan losbarsten. Maar rovers, dieven en moordenaars, die kenden dit pad ook. En daar was op deze weg voor hen nog wel eens wat te halen. En daarom was het ook meestal de praktijk dat reizigers in konvooien, in groepen, die weggingen van Jeruzalem naar Jericho. Het was immers veiliger om te gaan reizen in een groep. Deze man doet dit niet. Een zeker mens. Niet slim. Soms heb je toch van die wegen die je beter maar niet alleen kan gaan. Ik denk, jongens en meisjes, dat jullie dat misschien wel een keer hebben gehoord. Je moeder tegen je zei, als je 's avonds in het donker nog een heel eind moest fietsen terug naar huis, dat ze tegen je zei, nou zorg ervoor dat je niet alleen gaat, maar dat je met iemand meegaat. Want alleen is veel te gevaarlijk. Deze man ging alleen. Op die lange weg van Jeruzalem naar Jericho hebben ze hem te grazen genomen. Misschien hebben ze wel van meet af aan op hem geloerd. Er was bij hem blijkbaar wat te halen. Ze zullen zijn portemonnee hebben buitgemaakt en met het geld er vandoor zijn gegaan. En we lezen dat ze zelfs zijn kleding hebben uitgetogen en meegenomen. Daar was blijkbaar wat aan te verdienen. We kunnen ons voorstellen dat die man wel heeft teruggevochten. Hij wilde zich verdedigen en heeft er alles aan gedaan om proberen die mannen van zich af te houden. Maar ze hebben hem flink toegetakeld. Ze sloegen hem, ze mishandelden hem, ze duwden hem op de grond. En bloedend kwam hij op die harde rotsbodem terecht. En dan lag hij in de hete zon. En zijn aanvallers, die gingen er vandoor. Ze lieten hem voor half dood achter. Wat wrede mannen. Dat zien we niet. Zo steekt de wereld in elkaar. En zo is ons leven elk ogenblik in gevaar. Nergens ben je meer veilig, toch? Overal dreigt de geweld. En hier zie je wat de zondeval heeft teweeggebracht. Steeds weer moet je over je schouder kijken om te zien of er niet iemand is die je naar het leven staat. Zo is de mens geworden. Paulus heeft het later ook onder woorden gebracht in de brief aan de Romeinen. Hij spreekt over die mens welke mond vol is van de vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En we horen toch elke dag moorden die worden gepleegd. Geweldsdelicten die plaatsvinden. Diefstallen en overvallen waarbij geweld ook niet wordt geschuwd. Het zal je maar gebeuren dat je op klaarlichte dag wordt beroofd. Je moet er toch niet aan denken dat het jou overkomt. Bij die man was het zo en daar ligt hij. Uitgeschakeld. Opgegeven. Achtergebleven. Afgeschreven. Wie zal hem vinden? Wie zal hem helpen? Of, en dan zal je toch hebben gedacht, zal ik nou hier dan mijn dood vinden? Maar dan hoort hij voetstappen. En de man die probeert heel voorzichtig zijn hoofd omhoog te heffen om te zien wie er aankomt. En zijn hart begint sneller te kloppen, want hij herkent die reiziger aan de kleding. Het is een priester. Het is een knecht van God. Priesters die verdeeld waren in verschillende priesterklassen. En om de beurt hadden ze dan een weekdienst. En blijkbaar zit zijn dienstwerk er nu op. En gaat hij weer terug vanuit Jeruzalem naar Jericho waar hij zijn huis heeft of misschien nog wel verder door. Nou, dit is toch zijn redding. Want een priester, die zal hem helpen. En hij merkt dat die priester al wat dichterbij komt. En hem ziende. Wat die priester dan ziet? Hij ziet een mens in nood. Hij ziet iemand die hulp nodig heeft. Hij ziet er een die er slecht aan toe is. En wat doet hij? En hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij. Nota bene een priester. Nota bene een die net de offerdienst heeft verricht. Die heeft gewerkt in de dienst des Heren. Waar alles sprak van de barmhartigheden van God. Maar die priester gaat aan die stumperd voorbij. En die man, die verwonde man, blijft daar weer alleen achter. Maar dan komt er weer iemand aan. Een leviet. Een knecht van de priester in de tempel. Ook iemand die dus hoort te weten vanuit Gods woord hoe je met elkaar hebt om te gaan. En ook hij ziet die man liggen. En desgelijks ook een leviet. Als hij was bij die plaats, zag. En bij die plaats kwam hij en zag hem. Dus we zien eigenlijk ook dat deze leviet nog iets dichter naar die gewonde man toekomt. Hij stond als het ware met zijn neus er bovenop. Hij zag precies wat er aan de hand is. En toch. En ging tegenover hem voorbij. Hij dus ook. Ja, waarom gaan die twee aan hem voorbij? Dat is wel een vraag. Hadden ze geen tijd? Hadden ze andere prioriteiten? Zouden ze bang zijn dat ze misschien onrein zouden worden als ze die man zouden aanraken, als die man misschien zou sterven? Of was het angst dat die rovers nog in de buurt zouden zijn en dat zij ook overvallen zouden worden? We weten het niet, want we lezen het niet. Maar wat we wel weten, is dat voor hen deze gewonde man hun naaste niet is. Ze bekommeren zich niet om hem. Ze geven niet om hem. We kunnen ons wel voorstellen dat die wetgeleerde aan wie Jezus dit verhaal vertelt best wel geschokt zal zijn. Want hij zal immers hoog hebben opgekeken tegen een priester en een leviet. Dat zijn de mannen waar die wetgeleerde zijn pet voor afneemt. Want deze mannen die weten precies hoe het hoort. Ze kennen de wet. Ze zijn vroom. Ze zijn godsdienstig. En nu dit. Dat is wat. Je zou het zelf trouwens maar doen. Kerkelijk betrokken. Netjes revo. Echt ook trouw op de kerk betrokken. En dan? Hoe erg eigenlijk. Een zieke klasgenoot. Je kijkt niet naar hem of haar om. Een eenzame jongen. En nou zijn eigen schuld. Had hij zich maar anders moeten gedragen. Een verdrietig meisje. Die zoveel dingen in haar leven meemaakt. Je hebt geen zin om die lastige verhalen aan te moeten horen. Je wil vooral ook gewoon een leuk leven hebben. Een mens in nood? Daar sluit jij je voor af. Je leeft voor jezelf. Die priester en die leviet, die zaten goed fout. Ze zagen een mens in nood, maar gingen aan hem voorbij. En dat geeft geen goed getuigenis. Dat laat zien dat zij niet hebben begrepen van wat er staat in de schrift. Wie is mijn naast? Maar dan ook die tweede vraag. Wie staat er naast je? Want de Heer Jezus vertelt dan verder. En hij maakt dan een tegenstelling. Maar, zo begint vers 33, er komt dus een verandering. Terwijl die man op de grond er steeds slechter aan toe is, komt er weer iemand aan. Maar een zekere Samaritaan reizende. Die Samaritaan is waarschijnlijk op reis vanwege zaken. Want later blijkt ook dat het een bemiddeld mens is die ook heel wat geld op zak heeft. Het is er ook een die een drukke agenda heeft, want hij kan ook niet lang blijven in die herberg. Hij moet er weer vandoor, zijn werk wacht weer. Ja, die Samaritaan. Als die gewonde man hem ziet, kan hij het toch helemaal vergeten? Want Joden en Samaritanen, die gaan niet met elkaar om. De Joden keken met verachting neer op die mensen in Samaria. Jij en u weet misschien wel hoe die Samaritanen zijn ontstaan. Dat gebeurde nadat de inwoners van het Tienstammenrijks werden weggevoerd naar Assyrië. Toen bleef er een klein deel van het volk bleef achter. En toen werd vanuit Assyrië werden andere mensen ook eigenlijk overgeplaatst naar het deel van het Tienstammenrijk. En die mensen die werden overgeplaatst vermengden zich met degenen die waren achtergebleven. En zo ontstond eigenlijk die groep van de Samaritanen. Het waren dus half Joden. Die Samaritanen die werden door de Joden niet voor vol aangezien. Ze mochten later dan ook niet meewerken met de herbouw van de tempel. Een Samaritaan was voor een Jood een tweederangsburger. Samaritanen hadden hun eigen godsdienst met een eigen tempel op de berg Gerizim. En ze hielden zich alleen maar aan de 5 boeken van Mozes. Een Jood vertrouwde een Samaritaan niet. Een Jood en een Samaritaan was als water en vuur. Begrijpelijk dat die gewonde man geen verwachting heeft. Maar het loopt zo anders. Maar een zekere Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Eerst dit al, die Samaritaan, die zag hem. Die zag die zekere mens. Dat is al bijzonder. Hij kijkt niet weg, hij heeft oog voor hem. Hij richt zijn oog op hem. En dan staat er een bijzonder woord. Werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Hij werd vervuld met medelijden. Er staat een woord in het Grieks waar eigenlijk ook het woordje ingewanden in zit opgesloten. Maar meestal wordt dit gezegd over God, over de Heer Jezus. Als we denken aan Lucas 7, dan lees het over de Heer Jezus. Als die jongeling in Nain, als die gestorven is en dan ziet hij de moeder en de Heer haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. En in de gelijkenis van de verloren zoon komen we dat woord ook tegen. Als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. Dan was die vader bewogen over dat kind. In Matteüs 9, vers 36, lezen we het ook. En Jezus de schare ziende werd innerlijk met ontferming bewogen over hen. En hier staat het nou van die barmhartige Samaritaan. Wat is dat nou precies, met innerlijke ontferming bewogen zijn? Nou, denk er maar eens aan als je iemand helemaal hulpeloos ziet. Je kent misschien wel zo'n plaatje of een filmpje van een jongetje of een meisje in een ontwikkelingsland, helemaal vermagerd onder de zweren. Dan kan dat toch een gevoel bij je oproepen van intens medelijden. Of als je een foto ziet van mensen in oorlogsgebied waar alles in puin is geschoten en er niets van een huis meer over is. Als je dat ziet, breekt je hart. En het grijpt je aan en het vervult je met medelijden. Dat is nou, natuurlijk is dat maar iets van dat met innerlijke ontferming bewogen zijn. Zo ook deze Samaritaan. Hij ziet dan die gewonde man liggen en het vervult hem met diep medelijden. En hij gaat naar hem toe. Dat is het eerste wat we lezen in vers 34. Hij verbindt zijn wonden, zijn tweede. Hij giet erin olie en wijn. Hij heft hem op zijn eigen beest. Hij voert hem naar de herberg. Hij verzorgt hem. In vers 35 zien dat hij ook uiteindelijk de zorgkosten voor hem betaalt. 7 handelingen die die Samaritaan verricht aan deze man. Het getal van de volheid. En wat een liefdevolle aandacht en zorg besteedt hij aan deze man. Bijzonder, een voor hem onbekend mens. Een mens in de goot. Een mens aan de rand van de dood. Maar die barmhartige Samaritaan kan hem niet zomaar laten doodbloeden. Hij is bewogen met het lot van deze gebeukte en gekneusde man. Liefdevol verbindt hij zijn wonden. Het viel me op dat in de grondtekst voor wonden daar het woordje trauma staat. Liefdevol verbindt hij zijn trauma's. Zo'n woord dat wij ook kennen. Een traumahelikopter die komt als er een ernstige situatie is. Of trauma's die mensen kunnen oplopen door ingrijpende gebeurtenissen. En deze Samaritaan, die is er nou om de trauma's van die mishandelde man aan de kant van de weg te verbinden, te verzorgen en te helen. Zo komt hij naast die gewonde man te staan. Hij daalt af, hij knielt voor hem neer, hij raapt hem op, hij verbindt hem, hij verzorgt hem. Maar kijk nou eens goed. Wie is toch die barmhartige Samaritaan? Heb je hem herkend? Zie je wie hij is? Lijkt hij niet op de Heer Jezus Christus? Want hij is het toch die met innerlijke ontferming bewogen is over hen die liggen in de goot van hun bestaan, die zich bevinden aan de rand van de dood. Jezus Christus die door God de Vader erop uitgezonden is om zondaren op te zoeken. En hij moest naar hen toe, die half dood aan de kant van de weg liggen, in de kreukels. Want die zeker mens, gewond en uitgeschakeld, is toch in zeker opzicht ook het beeld van de mens. Tekent toch ons leven na Genesis 3. Hoewel ons lichaam nog leeft, zijn we toch geestelijk dood in de zonden en in de misdaden. En wie kan ons redden? Wie kan ons helpen? Wie kan redden van het verderf? En wie kan ons het leven geven? Ik zei het al, dit verhaal staat niet zomaar op zichzelf. De Heer Jezus vertelt dit verhaal in reactie op de twee vragen. Meester, wat zal ik doen om het eeuwige leven te beërven en wie is mijn naaste? Jezus vertelt dit verhaal zodat die man op die twee vragen zelf een antwoord gaat geven. En door dit verhaal confronteert de Heer Jezus die wetgeleerde met zijn eigen situatie. Jezus laat nu aan hem zien wat de situatie van zijn leven is. Want wie is nou die verwonde man? Dat is ten diepste die wetgeleerde zelf. Dat ben ik. En dat bent u. En dat ben jij. Want wij verkeren in doodsnood. Half dood en de ondergang nabij. En wie houdt dan in het leven? Nee, geen priester en geen leviet. Dat wil zeggen, niet de wet van Mozes. Niet die vele wetsbepalingen die de Joden kenden. En niet de vrome godsdienst die zich zo verheft boven het volk. En niet hen die zichzelf zo vroom en ernstig vinden en neerkijken op die verachtelijke Samaritanen. Nee, in de doodsnood van ons verloren bestaan kan geen priester noch een leviet ons helpen. En in onze verlorenheid brengt de wet ook geen redding. Wat dan wel? Wie dan wel? Deze verachtelijke Samaritaan, veracht door de godsdienst, afgewezen door het Joodse volk. Jezus is als die Samaritaan geworden. Kijk maar in Johannes 8, vers 48. Hoe het Joodse volk hem een Samaritaan noemde. Maar in de persoon van die Samaritaan komt Jezus Christus nu naar ons toe. En hij komt in een wereld vol gekwetste en gebroken mensen. waar de wet geen redding kan geven en waar de dienst van de priester tekortschiet en waar de offerdienst het leven niet brengt, daar komt die barmhartige Samaritaan en hij daalt af tot waar wij zijn. En hij komt in al onze gebrokenheid en hij gaat naast je staan. En Jezus is het die afdaalt tot in de put van onze verlorenheid en van onze gebrokenheid. Wat hij daar dan vindt en wat hij daar ziet. Een mens. Verwond. Half dood. In zijn zondigheid. In zijn verdorvenheid. Met al zijn kneuzingen. Met al zijn trauma's, verwond en geslagen, zulken zoekt Jezus nu op. En in hem komt toch uit hoe God denkt over ellendige zondaren. Jezus daalde neer van zijn troon om mens te zijn. En hij kwam om die verwonde en die gebroken harten aan te raken. En hij is het die met innerlijke ontferming bewogen is over zondaren. Al in de vroege kerk zagen uitleggers in die barmhartige Samaritaan het beeld van de Heere Jezus terug. Want hij is immers gekomen voor mensen die in de kreukels liggen. En hij verbindt hun wonden, hun trauma's. Die ze door de zonde zijn opgelopen. En hij heelt hun smarten. En hij heelt hun ellende. En hij giet balsem in de wonden. En hij verzorgt ze met liefde. En hij betaalt met zijn offerande voor al hun zonden. En hij is in zijn lijden en zijn sterven toch het voorbeeld van barmhartigheid. En hem heb jij nodig. En zonder hem kun jij niet. Die verachte zaligmaker. Die alles op zich heeft genomen. Die de straf wilde dragen. Die de prijs wilde betalen. Begrijpen we. Wat dan de profeet Hosea zegt. In hoofdstuk 6. Als hij daar de Heere laat zeggen. Want ik heb lust tot weldadigheid. Ik heb lust tot barmhartigheid. En niet tot offer. Want juist in dat doen van barmhartigheid wordt Gods hart geopenbaard. God doet niets anders in zijn zoon dan barmhartigheid bewijzen aan mensen die in de kreukels liggen. Wie staat er naast me? Maar ook die derde vraag. Voor wie ben ik de naaste? Dit verhaal moet wel zijn binnengekomen bij die wetgeleerden. Die had immers niks op met Samaritanen. Die was veel meer gesteld op een priester dan op een leviet. En nu stelt de Heer Jezus zo'n verachtelijke Samaritaan hem tot een voorbeeld. Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn van degene die onder de moordenaars gevallen zijn? En hier blijkt toch wel dat de praktijk van de godzaligheid, dat de toetssteen is voor het ware leven. Die man stelde de vraag om Jezus te testen. Wie is mijn naaste? Een egoïstische vraag die daar klonk uit de mond van de wetgeleerden. Maar Jezus keert die vraag om. Voor wie ben jij een naaste? En de roeping klinkt. Ga heen en doe gij desgelijks. En de sleutel van dit alles ligt in de ontferming van Jezus. En mag ik het je vragen en u ook. Of je daarvan weet dat Jezus je levenspad kruist terwijl je daar lag, in het slijk van de zonde. En hij je daar opraapt. En al je trauma's, al je wonden ook verbond. En volkomen voor je betaald heeft met zijn offerhand. Ja, als dat zo is, wordt alles in het leven toch anders. Want genade leidt dan toch ook tot navolging van Christus. En krijg je oog voor de ander. Luister je naar het verhaal van de ander. Voel je mee met het verdriet van de ander. Leef je mee met de zorgen van die ander. En denk je mee met de moeilijkheden van een ander. Juist omdat we ons allereerst richten in deze preek ook op de jongeren, omdat we daar straks met hun over doorpraten. Daarom ook eerst maar die vraag aan jullie jongelui, maar die vraag geldt natuurlijk voor ons allemaal. Hoe ligt dat nou bij jullie? Wil jij vooral dat die ander er voor jou is? Of ben jij er nu ook voor die ander? Het gebeurt nog wel eens dat er een goede vriendschap is tussen jongelui. Maar dat soms ineens zo'n vriendschap verbroken wordt omdat die ander je weinig meer te bieden heeft. Denk aan die jongen die ziek werd. Langdurig ziek. Hij had een hele leuke vriendengroep. En hij was altijd de eerste die betrokken was op de anderen. Als er één in de groep ziek was, was hij de eerste die erheen ging om te kijken hoe het met hem was. En als een ander in de groep problemen had, kwamen ze altijd naar hem toe. Omdat ze zijn raad en zijn hulp nodig hadden. Toen werd hij zelf ziek. Van een enkeling kreeg hij nog een appje. Maar na verloop van tijd stopte dat ook weer. Niemand keek verder meer naar hem om. Niemand die vroeg verder naar hem. En is dat ook niet een groot gevaar? Wel een naaste te willen hebben, maar geen naaste voor een ander te willen zijn. Hoe is dat nou bij jou? Als het gaat om je broer, om een zusje. Ben je een naaste voor je klasgenoot? Ben je een naaste voor dat meisje dat altijd zo vervelend doet? Ben je een naaste voor die jongen die het zo moeilijk heeft? Wie mag delen in Gods ontferming in Christus, die gaat toch ook iets naar de ander vertonen van het hart van God. Dan ga je het beeld van Christus vertonen. En dan ga je met andere ogen ga je ook kijken naar je naaste. Je gaat anders met die naaste om. Je stapt niet zomaar meer over de kneusjes heen. En je negeert het leed van die ander niet langer. Maar er komt ook bewogenheid met het leed en de zorgen van een ander. Want een mens die werkelijk door de knieën is gegaan, door die onbegrijpelijke barmhartigheid van God, die zal toch ook zelf iets gaan uitstralen van Gods barmhartigheid naar zijn naaste. Want als we nou eens kijken naar al die mensen, al die personen die in onze tekstversen aan de orde komen. Die wetgeleerde, die Samaritaan, die priester, die levieten, die gewonde man. Wie is er nou het ergste aan toe? We zouden geneigd zijn om te zeggen, ja, die gewonde man. Maar het is die priester, die leviet, die wetgeleerde. Ze pretendeerden het te zijn, maar ze misten uiteindelijk het leven. En het is alsof de Heer Jezus hier tegen die wetgeleerde zegt: wil je nou echt dat eeuwige leven ontvangen? Wil je nou echt delen in dat eeuwige leven? Kijk dan eerst eens wie er naast je staat. De barmhartige zaligmaker, die het verlorene zoekt. Die oog heeft voor het verlorene. Die juist voor dat soort mensen kwam om ze op te rapen uit het slijk van de zon. Ja, want zo is het toch wel. Als de Heer Jezus, als die niet naar je omziet, als hij je niet vindt, als hij je zijn hulp niet betoont, dan ben je verloren, reddeloos en radeloos verloren. Maar laat je dan toch helpen door die Samaritaan die verachtelijk was in de ogen van de Joodse godsdienst. Hij kruist nou nog je levensweg. En laat hij je wonden toch mogen verzorgen. En laat hij toch mogen betalen voor die grote zonde schuld die je hebt. Christus, die innerlijk met ontferming bewogen is over het verlorene. Die betaald heeft met de prijs van zijn dierbaar bloed. En hoe lang je dan misschien ook al aan die kant van de weg ligt, laat je dan toch vinden door hem. Want die barmhartige hoge priester, die heeft oog voor mensen die aan de kant van de weg liggen. Als je dat mag ervaren en als je dat mag ontvangen, dat hij die olie en de wijn giet in je wonden, dat hij je verzorgt geheel en al, dat hij je doet herstellen en dat hij betaalt voor al je zondenlast, dan krijg je ook oog voor de naaste om je heen. Heel eenvoudig, net als die Samaritaan die vermoedelijk op zakenreis was, gewoon op de plek waar die was gesteld, die God op zijn plek zette om daar die hulp te betonen. En dan wordt het ook waar. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, omdat Jezus eerst zijn liefde in je hart heeft gestort. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. En dat blijft bestaan. Amen. We willen de heren danken en ook vragen om een zegen voor de maaltijd voor de jongelui straks. Heren, zo mocht het zingen die in de nood uw redder is geweest, met barmhartigheden uw kroon. Zo bent u toch, als die God vol van barmhartigheden, zo anders dan de wereld en zelfs de wereld van de godsdienst, de priester en de leviet. Maar u bent die God die zich ontfermt over mensenkinderen, opdat zij zich evenzo zouden ontfermen over degene die op hun pad worden geplaatst. Heren, we danken u dat u met uw woord tot ons kwam, waarin we ook mochten zien die verticale lijn, hoe u van boven, vanuit het hemelse Jeruzalem, zijt afgedaald om mens verloren in zichzelf op te rapen en te verbinden en te helen. Maar ook die horizontale lijn, dat u die mensen dan ook leert om barmhartigheid te betrachten naar de naaste om zich heen. Heren, wilt u zo met uw woord en geest reinigend en heiligend werken in ons leven? Wilt u met ons gaan? Ook het verdere van deze avond, als we straks een spreken hebben met de jongeren over de preek van vanmiddag, mogen we vragen om uw zegen. We mogen ook vragen om uw zegen over de maaltijd die dan gebruikt mag worden. We danken ook uw naam dat u ook daarin voor ons zorgen wil en uw zorg ook over ons leven betoont. Wilt u het ook zegenen aan ons lichaam? We mogen u bidden. Wilt u met ons gaan, het verdere van de week in? Geef een ieder wat nodig is. U weet ook van gangen die gemaakt moeten worden naar de dodenakker. Wilt u ondersteunen en sterken? Ook als een gang gemaakt moet worden naar het ziekenhuis, wilt u meegaan? Zo wacht het alles op uw zegen. Danken we voor wat u ons gaf en bidden we om de leiding van u in alle dingen die op ons afkomen in de komende week. Dat u ons sterk en ondersteunen en een God van nabij zijn. Om Christus wil. Uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 113e psalm, het 4e vers. Wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk. Vers 4 van 113. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.